Kerkenraad deelt u het volgende mee. Dominee van der Ham kan vandaag niet voor ons voorgaan. Vanochtend zal onze eigen dominee de dienst leiden en vanmiddag broeder H. Bor. Zaterdagavond zal er een hervormingsavond gehouden worden. Dr. W. van Vlastuin zal een lezing houden. Deze avond zal in ons kerkgebouw gehouden worden en begint om 7:30. De collecte is bestemd voor de Spaans-Evangelische zending. Woensdagavond zal er een lidmatenkring gehouden worden en deze avond begint om 8:30. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 90, de versen 2 en 3. Psalm 90, vers 2. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En het derde, gij overstroomt het mensdom, zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. 2 en 3 van Psalm 90. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 68 het derde vers. Springt op van vreugde, verheft zijn lof. Niet daar hij woont in het hemel, of een vader is der wezen. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen. Het Jozefs geschiedenis, waarin de Heer ook deze woorden vervult. En om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeien redt. En daarna lezen we samen uit de Jozefs geschiedenis het 41ste hoofdstuk van het boek Genesis, de versen 1 tot en met 36. Genesis 41, vers 1 tot en met 36 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 68, vers 3 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
het geschiedde ten einde van 2 volle jaren dat farao droomde. En zie, hij stond aan de rivier. En zie, er kwamen op uit de rivier 7 koeien, schoon van aanzien en vet van vlees. En ze weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees. En ze stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die 7 koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En zie, 7 aren rezen op in een halm, vet en goed. En zie, 7 dunnen en van de oostenwind verzengde aren schoten naar dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de 7 vetten en volle aren. Toen ontwaakte farao en zie, het was een droom. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En farao vertelde hun zijn droom, maar er was niemand die ze farao uitlegde. Toen sprak de overste der schenkers tot farao, zeggende, ik gedenk heden aan mijn zonden. Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in 1 nacht droomden wij een droom, ik en hij. Wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van de overste der trawanten. En wij vertelden ze hem. En hij legde ons onze dromen uit. En ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Toen zond farao en riep Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En men schoor hem en men veranderde zijn klederen. En hij kwam tot farao. En farao sprak tot Jozef. Ik heb een droom gedroomd. En er is niemand die hem uitlegge. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde farao, zeggende, het is buiten mij. God zal farao's welstand aanzeggen. Toen sprak farao tot Jozef. Zie, in mijn droom stond ik aan de oever der rivier. En zie, uit de rivier kwamen op 7 koeien, vet van vlees en schoon van gedaante. En ze weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen op naar deze, mager en zeer lelijk van gedaante. Rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die ranke en lelijke koeien aten op die 7 vette koeien, dewelke in haar buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren. Want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom, en zie, 7 aren rezen op in 1 halm. Vol en goed. En zie, 7 dorre, dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten naar dezelfde uit. En de 7 dunne aren verslonden die 7 goede aren. En ik heb het den tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zei Jozef tot farao, de droom van farao is 1. Hetgeen God is doende, heeft hij farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren. Die 7 schone aren zijn ook 7 jaren. De droom is 1. En die 7 ranken en lelijke koeien, die na genen opkwamen, zijn 7 jaren. En die 7 ranken van de oostenwind verzengde aren zullen 7 jaren des hongers wezen. Dit is het woord, hetwelk ik tot farao gesproken heb. Hetgeen God is doende, heeft hij farao vertoond. Zie, de 7 aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan 7 jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden. En de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger. die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vastbesloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de 7 jaren des overvloeds. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao, tot spijzen in de steden, en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land voor 7 jaren des hongers, die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet vergaan.
Met de hulp des Heren willen wij samen dit gedeelte gaan overdenken uit Genesis 41. Eigenlijk het hele gedeelte dat we samen gelezen hebben. Ik lees bij wijze van kerntekst vers 16, waar wij Gods woord als volgt lezen. En Jozef antwoordde Farao, zeggende: het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Willen wij samen de Heren gaan zoeken in een gemeenschappelijk gebed en daarin ook voorbeden doen voor zuster P.M. Kranendonk-Ophof, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een voetoperatie te ondergaan. We bidden ook voor de kleine Elin Kranendonk. Als dan de week, dan zullen haar amandelen worden verwijderd en krijgt ze buisjes om haar, in de hoop dat haar algehele toestand daardoor ook zal verbeteren. En in de dankzegging zuster C. Panis Versendaal, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Groot en heilig God, wij zoeken uw aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, nu we hier weer samen in uw huis mogen zijn, of thuis of elders, wellicht op vakantie, deze dienst mee mogen beleven. En Heere, laat het ons een wonder mogen zijn, dat we er nog mogen zijn. Dat we het ook deze ochtend weer licht zagen worden. Dat er weer eten en drinken was, kleding en huis, gezondheid en kracht, zoveel althans, dat we hier kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren. En Heere, dat is een wonder. Niet alleen omdat wij dat leven niet zelf in eigen hand hebben, omdat we niet beschikken over eigen gezondheid of over eigen voorspoed of welstand, maar laat het vooral een wonder mogen zijn in het licht van wie wij zijn. Want als u met ons had gedaan nadat wij echt verdiend hadden, wat wij ons waardig hebben gemaakt ook in de afgelopen week, dan was deze kerk niet open gegaan. Dan waren onze ogen vanochtend niet eens open gegaan. Dan waren we er niet meer. Maar het is dankzij uw goedheid en langmoedigheid, dankzij uw genade, dat wij vanochtend mogen horen van de woorden van het eeuwige leven, dat we nog mogen preken, de kansel op mochten gaan, dat wij een plekje mochten hebben hier in dit kerkgebouw, dat de middelen gebruikt mogen worden om ons thuis of elders de woorden van het eeuwige leven te doen horen. Heren, laat de vanzelfsprekendheid er eens uit mogen gaan en de sleur van alle dag is mogen worden doorbroken. En daarbij hebben we de genade en de bediening van uw Heilige Geest zo nodig. Nu we weer gereed staan om die aloude boodschap van zonde en genade, van leven en dood te verkondigen. Aan de hand van de oude Jozefs geschiedenis, die tot nu toe elke keer actueel is gebleken, al is het duizenden jaren geleden gebeurd en beschreven, Er zijn zoveel overeenkomsten, zoveel parallellen. Er ligt zoveel onderwijs in. Als we maar oren hebben om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En daar bidden we u om, Heren. Ook als het over bekende zaken gaat. Als ons wordt aangezegd, zoals we dat ook hebben gezongen, dat wij broos zijn. Dat een wenk van uw almacht ons als het gras doet verdorren. En wij zijn daar ook getuigen van hoe dat mensen om ons heen, soms heel dicht naast ons, het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. En dat ook in de afgelopen weken er weer grafkuilen gedolven moesten worden, waarbij families hebben gestaan. Maar het is zo nodig, Heren, dat wij ook persoonlijk dat gaan leren. Heren, maak mij bekend mijn einde, zo vroeg David. En welke de mate mijn dagen zij, opdat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Want we weten het niet. Wel met ons verstand, maar niet met ons hart. En daarom kunnen we toch zo vaak rustig doorleven, alsof er geen dood is, alsof er geen eeuwigheid is. En Heren, wij bidden u, wilt u dat veranderen? In de harten van kinderen, in de harten van jongeren, van ouderen. Opdat wij gaan leren leven bij die werkelijkheid. En die niet voor ons uit kunnen schuiven. Maar dat we beseffen dat heden uw stem nog mag klinken. En dat heden de woorden van het eeuwige leven tot ons komen. En dat we daarom ons ook heden moeten bekeren tot u. En dat we de stem van de boze eens ongehoorzaam zullen zijn, die ons altijd maar weer uitstel wil geven. Die de bekering wil laten wachten tot morgen, of tot onze ouderdom, of tot ons sterfbed. Heere, dring door, breek door, door uw geest en woord in onze harten. En geef zodat de loop van uw woord ook deze ochtend kracht mag doen in ons leven. Als niet alleen de zonde en de gevolgen daarvan ons vanuit de Jozefsgeschiedenis weer worden voorgesteld. Heren, laten die bekende zaken, die oude klanken, nieuw mogen worden. Omdat u het door uw geest ons aanzegt. Maar wilt u ook de boodschap van het evangelie laten doorbreken in ons hart. De woorden van leven. Tot ons mensen die door de dood worden omvangen en die geestelijk ook midden in de dood liggen. Heren, dat deze zaken meemaakzaken zullen worden. En niet alleen maar op afstand kunnen worden beschouwd. Dat we geen toehoorders zijn of toeschouwers van deze dingen. Die straks ook weer de kerk uit denken te kunnen gaan zoals we die binnen zijn gekomen. Maar als betrokkenen. Die aangesproken worden. En dat we onze naam horen noemen. En onze toestand horen verklaren. Maar bovenal, Heren, bidden wij u. Of dat u de meerdere van Jozef wilt openbaren en verklaren aan onze harten. Want in Jozef zien wij toch ook altijd weer de gestalte van de Heer Jezus Christus oprijzen. En wij bidden u, Heren, geef dat dat ook zijn kracht mag doen. Wilt u dan door uw woord en geest meekomen in de prediking en ons zegenen voor het eerst als we nog onbekeerd zijn? Wilt u trekken als we hebben mogen gaan leren zoeken naar de gerechtigheid? Maar wil uw kinderen ook versterken wat u eerder hebt gebracht? En geef ons zo een gezegend uur. We bidden u voor elkaar, Heren, voor allen die in nood zijn, voor alle zieken, ouderen, rouwdragenden. Mensen die beproefd worden. In het bijzonder bidden we u voor zuster Kranendonk, die een operatie moet ondergaan. Wilt u haar helpen? Geven dat ze er baat bij mag hebben. Bovenal, Heren, dat de geestelijke lessen die ook in deze weg liggen opgesloten door haar geleerd mogen worden. Daar bidden we u ook voor de kleine Elin Kranendonk, die zo'n moeilijke start heeft gekregen in de leven en nog steeds de gevolgen daarvan ondervindt. Die zo broos en zo zwak blijft. Heren, wilt u ook deze poging zegenen om haar algehele gezondheidstoestand te mogen verbeteren. Zegent u de dokters, heren, als ook de operatie die zonder risico is vanwege haar toestand. En dat de ouders en wij allen biddend om dat kleine meisje mogen staan. En heren, wilt u ons dan verblijden door uw daden? Wilt u haar nabij zijn, heren? En zoals het ook van de Heer Jezus geschreven staat, dat u haar ook omvangt met uw armen. En de handen oplegt en haar zegent met een eeuwige zegen. We danken u, heren, dat zuster Panis thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt ook daarin alles wel willen maken. Wilt u haar nieuwe gezondheid en krachten geven. En dat ze in u, de heren, mag eindigen voor alle weldaden die gij gegeven hebt. Heren, zo hebben we u al deze dingen te bidden. En wilt u ons aanzien in de Zoon van uw liefde. Ons bewaren voor de boze en de zonde. En ons horen om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 102, de versen 7, 11 en 14. 102 vers 7, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Het elfde, ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En het veertiende, het aardrek en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. 7, 11 en 14 van Psalm 102, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 89, wat we na de prediking zingen. Liefde gemeente, vorige week toen hebben wij gehoord hoe Jozef in de gevangenis tot persoonlijke bewaker werd aangesteld van de schenker en van de bakker. Hij kreeg die taak niet van de overste van het gevangenhuis, maar van de overste der trawanten, zo lezen we. Die heeft de overste van het gevangenhuis de opdracht gegeven om Jozef die belangrijke taak, want dit waren de twee belangrijkste staatsgevangenen, om die twee belangrijkste staatsgevangenen te verzorgen. En die overste der trawanten, dat was Potifar, die naast de staatsgevangenis woonde en op de hoogte was van het wel en wee van Jozef, die Jozef dus kennelijk nog steeds vertrouwde, die zijn oprechtheid kende, zijn betrouwbaarheid, en die hem daarom ook deze zo belangrijke taak heeft gegeven om voor die schenker en die bakker te zorgen. En deze twee mannen die een poosje in de gevangenis zaten, kregen op een bepaalde dag een droom. En Jozef zag in hun gezichten dat ze daarvan onder de indruk waren. En met name waren ze daarvan onder de indruk dat in die gevangenis er geen waarzeggers waren die deze dromen konden verklaren. Want zij voelden dat hier een soort boodschap in zat. En Jozef kon die dromen door Gods genade verklaren. En hij deed dat ook heel eerlijk met de woorden die God hem ingaf. Hij was in dat opzicht een eerlijke boodschapper. Die het niet mooier maakte dan dat het was. Zeker niet voor de bakker, zei hij heel eerlijk. Nog 3 dagen en dan zal het hoofd van je worden weggenomen en dan zullen de vogels je vlees eten. Maar die schenker mocht hij verkondigen dat hij in eer zou worden hersteld. En aan die blijde boodschap voor die schenker koppelde Jozef het hartstochtelijke verzoek of dat deze man een goed woordje voor hem wilde doen bij de farao. Want hij zegt, ik ben dieflijk ontstolen uit mijn vaderland en ik zit hier onschuldig. En toen begonnen voor Jozef de 2 moeilijkste jaren van zijn leven. Want toen moest Jozef gaan leren sterven aan alles buiten God. Hij had op prinsen zijn betrouwen gesteld, zoals de psalm dat zegt. En op zich had hij natuurlijk best dat verzoek mogen doen aan die schenker. En is het ook logisch dat hij die gevangenis uit wilde. Maar we lezen niet dat hij de Heere daarin kende. Dat hij de Heere daarom bad. En in die laatste 2 jaren zien wij dan ook niet meer wat eerder wel werd gezegd, dat de Heere met Jozef was. Het werd donker daar in die gevangenis, ook in zijn hart. En hij moest gaan leren, zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. En daar willen we vanochtend op aansluiten en gaan zien hoe dat Jozef uit die gevangenis wordt bevrijd en voor de farao gesteld wordt. En dan willen we aan de hand van 3 gedachten dit hoofdstuk, zoals we dat gelezen hebben, gaan overdenken. Allereerst letten wij op een ernstige boodschap. Want de hongersnood en de dood werd aangekondigd. Een oppervlakkige reactie. Dan letten we met name op wat die schenker zegt en waarom hij dat zegt en met welk doel hij dat zegt. En ten derde een wijze raad. En dan komen we bij dat slot waarbij Jozef zegt dat farao er goed aan zal doen om een man aan te stellen die hen zal voorbereiden op die jaren van hongersnood. Dus Jozef voor de farao een ernstige boodschap, een oppervlakkige reactie en een wijze raad. De woorden van hoofdstuk 1 of hoofdstuk 41, het eerste vers, laat ons zien, gemeente, dat Jozef inderdaad twee moeilijke jaren heeft gehad. Ik lees dat in dat woordje wat daar staat, en het geschiedde ten einde van twee volle jaren. Dat duidt iets op de lengte ervan. Twee volle jaren heeft Jozef daar gezeten nog, nadat die schenker in ere werd hersteld. Hij heeft daar, zo lees ik hierin, de uren afgeteld. Wanneer gaat die gevangenisdeur open? Maar tevergeefs. Twee volle jaren heeft het geduurd. En terwijl Jozef daar in het donker zat, ook geestelijk, toen ging God aan het werk. Niet in die gevangenis, maar in het paleis. En Luther, Maarten Luther, die merkt ergens op dat ook de groten van deze aarde, de koningen en de prinsen, het zijn slechts loopjongens van God. Die God zomaar in kan zetten in ten dienste van zijn koninkrijk. En dan laat God koning Ahasveros een poosje wakker worden en blijven. En hij laat Farao in slaap vallen en dromen. En dat alles om het volk van God te redden. En deze Farao, de koning van Egypte, die droomt op een nacht. Hij droomt over de rivier de Nijl. En dat is niet zomaar een rivier. Dat was de belangrijkste rivier van het land van Egypte, die eenmaal per jaar in augustus ver buiten de oevers trad. En na een aantal weken, als het water weer ging zakken, dan liet de Nijl op die oevers een vruchtbaar slip achter, waarop de nieuwe oogst kon worden gezaaid en kon worden geoogst. En daarom aanbaden de Egyptenaren deze rivier ook als een god, de Nijlgod, die voor leven zorgde. En nu had deze Nijlgod, zo was Farao van overtuigd, een boodschap voor Farao en voor het volk. We hebben het gelezen, en de jongens en meisjes kennen de droom ook, hè, over die zeven vette koeien en die zeven vette aren. En dat er ook zeven magere koeien en zeven dorre aren opschoten. Wat nou alleen maar in een droom kan voorkomen, dat is dat die magere koeien de vette koeien opaten en even mager bleven als ze waren. En dat zorgt zelf de God ook voor die zeven magere aren. En als Farao wakker wordt van die dromen, dan is hij verschrikt. Hij is verslagen in zijn geest, zo staat er. Hij voelt dat hier een boodschap in zit. En hij roept zijn waarzeggers en zijn tovenaars en de wijzen samen. En die raadplegen hun boeken. De boeken over de uitlegging van dromen, maar ze komen er niet uit. Of althans, als ze misschien een vermoeden hadden, durven ze het niet tegen de farao te zeggen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, de uitleg die blijft uit. En dan komt er een man naar voren. En die heeft al die tijd staan luisteren. En dan zegt hij, ik gedenk heden aan mijn zonden, de overste van de schenkers. En hij bedoelt te zeggen, ik ben die man vergeten, die jonge man, die Hebreeuwse man daar in de gevangenis. En dan vertelt hij aan de farao dat hij en de bakker ook gedroomd hadden. En dat die Hebreeuwse jongeling de uitleg van die dromen heeft gegeven en dat het exact zo gebeurd is als dat die farao, als dat zij gedroomd hadden, als de schenker en de bakker gedroomd hadden. En als farao dat hoort, dan laat hij Jozef uit de gevangenis halen. Die weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Misschien slaat de schrik nog even om zijn hart, dat hij denkt, wat gaat er nu weer gebeuren? Moet ik nou nog dieper? Maar dan wordt hij voor de farao gebracht nadat ze hem gereinigd hebben, geschoren hebben, nieuwe kleren aan hebben gedaan. En dan stelt de farao aan hem de vraag of dat Jozef in staat is om die dromen te vertellen. Maar dan zegt Jozef in vers 16, het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Nee, Farao, zegt Jozef, dat kan ik niet. En tot wel 3 keer toe herhaalt Jozef dat en geeft hij God de eer. In dit 16e vers dus, het is buiten mij, dat is niet iets wat ik kan, dat is iets wat God zal zeggen. En hij zegt het nog in andere versen, in vers 25, wat God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. En hij geeft dus alle eer aan God. En dan mag Jozef die dromen gaan uitleggen. En hij verklaart dat die 2 dromen hetzelfde betekenen. En dat omdat hij ze 2 keer gedroomd heeft, dat het ook zeker zal worden uitgevoerd. God is het vastbesloten om het zo te doen. En dan verklaart hij dat die 7 vette koeien en die 7 vette aren, 7 vette jaren, jaren van grote voorspoed zullen zijn. Maar daarna zullen er 7 magere jaren komen. En die zullen al die overvloed verteren. En Jozef zegt dat leven dus, dat in die komende 7 jaren zal worden geschonken, die jaren van overvloed, die worden straks verslonden door de dood. Er blijft niks meer van dat leven over. Al die overvloed, het zal allemaal vergaan. Een hele ernstige boodschap dus, die Jozef verkondigt. En gemeente, dat was niet zonder risico. Want boodschappers met een slechte boodschap, daar verging het in die oude tijden, daar liep het in die tijden slecht mee af. Uit een soort bijgeloof werden zulke boodschappers gedood. En we zien dat bijvoorbeeld ook bij Nehemia, die ook de schenker was van koning Artaxasta. En in Nehemia, in de tijd van de ballingschap, we kennen die geschiedenis wel, die dacht aan de toestand van het volk van Israël en aan de tempel die verwoest was. En die man die was daar zo van onder indruk, die had een heel bedroefd gezicht. En die koning die vroeg toen, waarom is uw aangezicht ontsteld? Waarom kijk je zo droevig? Dat was niet toegestaan in de aanwezigheid van zo'n koning. Dan moest alles vrolijkheid en blijdschap zijn. En Nehemia sloeg de schrik om het hart. Nou, zoiets zal bij Jozef misschien ook wel als een verzoeking om de loer hebben gelegen. Een slechte, een ernstige, een boodschap van dood en verderf te brengen aan de farao. Namelijk dat het leven verslonden zal worden door de dood. Nou, als we hier, gemeente, even een ogenblikje halt houden, dan ligt daar ook een boodschap voor ons in. Want dat is nog steeds de strekking van ons leven. Dat is nog steeds de kern van ons bestaan. Het leven, dat wordt straks verslonden door de dood. Hoe lang we ook geleefd hebben, hoe rijk we ook geleefd hebben, hoeveel jaren we ook van voorspoed en gezondheid hebben ontvangen uit Gods hand, de mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in staat hij ook was verheven, hij vergaat als het vee. En derft in het einde het leven. Hij mist aan het einde van zijn bestaan het leven. Hoe hoog hij was ook van staat. Of hij nou farao was. Of Queen Elizabeth. Of je nou 96 jaar bent geworden. Hoe rijk en hoe prachtig dat je geleefd hebt. Hoe vet en vol die 7 jaren ook geweest zijn. Er is de werkelijkheid van die 7 magere koeien en die 7 dorre aren. Ons leven wordt verslonden door de dood. En nu lezen wij, gemeente, bij de farao dat hij verslagen van geest was. Dat is al heel wat, gemeente, als dat de reactie is op de boodschap. Dat de dood ieder uur wenkt. Heel veel mensen reageren zo niet of niet meer. Want het is ons al zo vaak aangezegd. En we hebben het al zo vaak meegemaakt. En hoe ouder we worden, hoe kouder we eronder worden. En om onze harten en onze zielen wordt er een eeltlaag gelegd. Vanwege de vele slagen die erop geslagen zijn. Zijn we er nog van onder de indruk, gemeente, als het ons wordt aangezegd? Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Wat voor reactie is er als we aan een geopend graf staan en we zien daar de kist dalen met het lichaam van iemand die ons zo lief was? Hoe dichtbij, gemeente, moet het komen? Wat moet God nog meer doen om ons ervan overtuigen? Die 7 vette jaren die worden verslonden door de 7 magere jaren. Het leven wordt verslonden door de dood. Die schaduw die altijd over ons leven hangt. Bij alle voorspoed, bij alle blijdschap. Misschien vinden we het wel eens een beetje negatief, bijvoorbeeld van het doopformulier. Dan sta je daar met zo'n lief klein kindje. Alles getuigt van het leven, er ligt een belofte van het leven. En het doopformulier zegt: het leven is niet anders dan een gestadige dood. En als ouders zeggen we daar braaf ja op. Maar geloven we het? Geloven we het op zo'n manier dat we daar ook werkelijk rekening mee houden? En dat het in ons leven te zien is dat dat geloof er is. Dat die 7 magere jaren eraan komen. Dat de dood komt. Straks zullen we naar die wijze raad gaan luisteren. Dat farao zijn volk daarop zal gaan voorbereiden. Maar heel veel mensen doen zo anders. Ook heel veel kerkmensen. Die zeggen: nou, dat zal nog wel een poosje duren. En dat zal mijn tijd wel duren. En als ik wat ouder word of als ik wat minder druk heb, dan is het vroeg genoeg om daaraan te beginnen om daarover te denken. En eerst wil ik leven en eerst wil ik genieten en eerst wil ik... En vult u maar in. En als een blinde leven we maar door alsof er geen dood en alsof er geen eeuwigheid is. De farao was nog verslagen van hart. Nou, dat is al heel wat als je mensen mag aantreffen die verslagen van geest zijn. Vanwege de werkelijkheid van die dood. Omdat het de mensen gezet is te sterven en daarna het oordeel. Wat is nou onze reactie, gemeente? Als het ons opnieuw wordt aangezegd. En we opnieuw afgelopen week de doodsklokken hebben horen luiden. De schenker reageert ook. En we zien bij hem een hele oppervlakkige reactie. Want als farao daar zo zit op zijn troon, verslagen van geest, en die wijzen die staan daar bedremmeld bij, want ze hebben geen boodschap of ze durven die boodschap niet te vertellen, dan staat daar ineens die man, dan zegt die schenker: ik gedenk heden aan mijn zonden. En hij bedoelt dus dat hij gedenkt aan Jozef. Hij was hem vergeten, zo staat er. Je vraagt je af, hoe kan dat dat hij hem vergeten heeft? Nou, dat kan, denk ik. Maar dat geeft dus aan hoe dat de schenker over Jozef dacht. Want wat vergeten wij? Iets wat onbelangrijk is. Wat wij niet echt hoog hebben staan. Dat wordt vergeten. En het laat ook zien in die woorden die hij gebruikt, die Hebreeuwse jongeling. Een Hebreër. een slaaf, een gevangene. En later zullen we horen dat Jozef ook tegen zijn broers zegt: gaan jullie nou maar in Gozen wonen en niet te dicht bij die Egyptenaren, want jullie zijn schaapherders en de schaapherders zijn voor de Egyptenaren een gruwel. Daar keken ze op neer, daar hadden ze afschuw van. Dus ook die schenker die laat hierin zien, het was maar een slaaf, het was maar een gevangene, het was ook bovendien nog een Hebreër, ze hadden er een afschuw van. Zou ik nou voor dat ventje een goed woord bij de farao moeten doen? Dus totaal onbelangrijk. En daarom vergat die schenker Jozef. Maar nu gedenkt hij eraan. Waarom? Nou, hij kan er natuurlijk beter van worden, want die wijzen die staan daar met een mond vol tanden, die weten niet wat die droom betekent, maar hij, de schenker, weet iemand. En als Jozef nou deze droom kan uitleggen, dan zal hij, de schenker, er ook beter van worden. Dan mag hij delen in die eer, want ik heb Jozef aanbevolen. En dan zegt hij wel: ik gedenk aan mijn zonden. Maar laten we dat niet te geestelijk wegen, gemeente. Dit is een schenkerbelijdenis, om het maar zo te noemen. Een hele oppervlakkige belijdenis die alleen maar naar de gevolgen ziet. En om er zelf beter van te worden, dan dat hij ziet wat hij werkelijk verkeerd heeft gedaan. Hij heeft een belofte afgelegd aan die Hebreeuwse jongen. En hij is hem gewoon vergeten. Onbelangrijk geacht. Vond zichzelf en zijn eigen positie belangrijker dan om die in de waagschaal te stellen voor zo'n slaaf, zo'n gevangene, zo'n schaapherder. Maar nu kan hij er beter van worden. Ik gedenk heden aan mijn zonden. Dat is mooi als je dat op huisbezoek hoort. Of als dat in het gebed aan de Heere wordt voorgelegd. Ik heb gezondigd. Je kunt dan aan mindere dingen toch denken. Dat is mooi als je mensen daarover hoort zeggen. Dat ze zondaar zijn en dat ze aan hun zonde gedenken. En dat ze dat belijden tegenover de Heere. Maar gemeente, de schrift laat duidelijk zien dat die woorden wel eens een hele andere bedoeling kunnen hebben dan zo in eerste opzicht lijkt. He, er wordt zo vaak in de Bijbel gezegd: ik heb gezondigd. Je hoort dat David zeggen in Psalm 51 en tegenover Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. Je hoort het de verloren zoon zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar is het werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde. Maar we horen het ook die farao zeggen in de tijd van Mozes: ik heb gezondigd. Meerdere keren achter elkaar zegt hij dat. Bid voor mij. En we horen het Agab zeggen: ik heb gezondigd. Hij zegt het tegen Elia. En we horen het Saul zeggen tegen Samuel. En we horen het Judas zeggen tegen de priesters: ik heb gezondigd, verraden door schuldig bloed. Allemaal mensen, gemeente, die het meer om de gevolgen van de zonde te doen was dan om de zonde zelf. Die dat soort dingen wel zeiden, maar alleen maar omdat ze bang waren voor de straf en voor de gevolgen en er beter van wilden worden. Zoals de schenker er beter van wilde worden om nu zijn zonde te belijden. En zo zien we, gemeente, dat er een verschil is. De schrift maakt het altijd weer duidelijk. Een verschil is tussen de droefheid der wereld en de droefheid naar God. Het kan over dezelfde dingen gaan. En we moeten niet denken dat de droefheid der wereld, dat de wereld alleen huilt over oppervlakkige dingen of over... Dat kan ook over de dingen gaan die ze verkeerd hebben gedaan. Het kan over dezelfde zonden gaan. Maar de droefheid der wereld, dat betekent niet zozeer dat dat een droefheid is die alleen in de wereld voorkomt. Ongelovige mensen, nee, de droefheid der wereld die kan ook in de harten van kerkmensen voorkomen. Alleen maar bezorgd over de gevolgen. Bang voor de straf. Bedroefd zijn omdat heel hun leven overhoop ligt door hun gedrag. En dat willen ze weer veranderen en dan worden ze bedroefd. En dan gaan ze dat belijden. En sommigen willen dan ook heel gauw schuldbelijdenis doen. Want dan ben ik er van af. En dan kan het veranderen. En dan kan ik me verbeteren en dan kunnen de gevolgen weer worden weggenomen. En dat zie je dan ook als de gevolgen worden weggenomen. Dan is het met de droefheid over de zonde ook alweer snel voorbij. Als een ziekte wordt weggenomen, wordt genezen. Als tegenslagen wegvallen. Dan hoor je die mensen ook niet meer over de zonde. De farao, hij is dan wel verslagen geweest in zijn geest. Maar als Jozef daar dan staat. En als Jozef de wijze raad geeft en de weg wijst. Dan hoor je farao ook niet meer. Dan is hij ook niet meer verslagen. Want dan is hij er weer uit. En er is ook bij farao geen bekering gekomen. En daarom wordt er gezegd door de apostel Paulus in de Korinthebrief: en de droefheid der wereld baart de dood. Want het verandert een mens niet. Maar dan de droefheid naar God. En dat woordje naar, de droefheid naar God, dat moeten we niet richtinggevend uitleggen, allereerst. Dat het een droefheid is die bij God brengt, dat zit er ook wel in. Maar de droefheid naar God, het Griekse woordje kata, naar, dat staat ook in het evangelie, naar Johannes, kata Johannes, volgens Johannes. En volgens Lucas, het evangelie naar Lucas. Nou, zo is er ook een droefheid naar, volgens God, zoals God die werkt in het hart. Een droefheid uit de Heilige Geest, als die gaat overtuigen van zonde. Dan gaat het niet zozeer om de gevolgen van de zonde, al kan dat ook wel een aanleiding zijn om tot God te gaan in je gebeden. Maar dan gaat het er vooral om wat David zegt in Psalm 51. Ik heb tegen u alleen gezondigd, doende wat kwaad was in uw ogen. Dan vallen de mensen om je heen weg, dan vallen de gevolgen om je heen weg. Dan zegt de Heer, kom en laat ons samen rechten. Ik heb gezondigd, zegt die verloren zoon, tegen de hemel en voor u. En hij had het niet over die varkens en hij had het niet over zijn slechte toestand, maar hij had het over zijn vader. Ik heb tegen u gezondigd, vader. U die goede vader. De droefheid naar God, zoals God die werkt. En dat wil zeggen, dan gaat een mens buigen. Als je door de Heer wordt overtuigd van je zonde. Dan wil je de gevolgen niet meer ontlopen. En dan word je ook niet nijdig als die gevolgen aanblijven. Maar dan is het de gestalte van de ootmoed en van de deemoed. En van het buigen onder het recht van God. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Heren, ik moet u gelijk geven. God recht geven, weet u nog? Maarten Luther. God rechtvaardigen. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dan moet je het met God eens. Dan moet je Gods vonnis billijken. Het hoofd buigen. En het hoofd zelfs op het blok leggen. Ik heb het verdiend, Heere. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. En dan mag de Heere doen met je wat hij wil. Want ik heb geen rechten meer. Ootmoedig. Onder God buigen. En wat is nou, gemeente, onze reactie? Als wij horen van de dood of andere gevolgen die de zonde in ons leven achterlaat. Wat is onze reactie? Wat is de diepste drijfveer, het diepste gevoel in ons hart als er iets misgaat in ons leven? Als we betrapt worden. Als ons wordt aangezegd wie we zijn. Als het misgaat op allerlei manieren. Er zijn zoveel schenkerbelijdenissen. De Bijbel die waarschuwt ons zo met klem voor dat nabijkomende werk. Wat er wel op lijkt. Wat er soms heel dichtbij komt. Wat door ouderlingen ook niet van het zijn, van het ware kan worden onderscheiden. Wat door mensen niet kan beoordeeld worden. Is het nou uit God of is het nou uit de mens? En daarom hoor je Gods kinderen ook in de Bijbel zo vaak bidden. Want ze vertrouwen zichzelf ook niet. Misschien herkent u het ook wel of jij. Dat je denkt, ja, ik heb wel eens berouw over mijn zonde. Maar is het nou echt uit God? Of ik heb wel eens berouw gehad, maar het is weer weggegaan. En dan hoor je de psalmdichters bidden. Heere, doorgrond me. Ken mijn hart. Zie of het bij mij een schadelijke weg is. Leid me toch op de eeuwige weg. Want die vertrouwen ook hun tranen niet. En die vertrouwen hun berouw niet. Want je leert je eigen arglistige hart een beetje kennen. En dan denk je, waarom ben ik nou zo bedroefd? Is het omdat ik een geliefde ben verloren door de dood? Of omdat het slecht gaat met mijn bedrijf? Of omdat ik ziek word? Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Bang voor oppervlakkige reactie, dat mogen we echt wel zijn. En in de Heer in je hart laten kijken. Heere, wilt u er alsjeblieft in kijken of het daar zuiver ligt? En wilt u al dat onzuivere eruit halen? En geven dat ik oprecht mijn zonde mag zien en mag belijden voor u? Dus dat is het eerste, gemeente, waar dit schriftgedeelte ons ook voor wil waarschuwen. Voor dat nabijkomende werk. Dat de mens bijna een christen wordt, zoals Agrippa tegen Paulus zegt. Of Felix zeer bewogen in de geest en Paulus maar weer wegstuurt. Voor nu ga heen, ik zal u ter gelegene tijd nog wel een keer horen. Houdt u er rekening mee, gemeente, met uw arglistige hart. Ga niet te veel af op uw gevoelens alleen. En laten wij ook mensen dan niet te snel de handen opleggen. Mensen zeiden het vroeger wel eens terecht, laat het nog maar eens overwinteren en overzomeren. Kijken wat het uitwerkt. Want dat zal bepalen of het uit God is. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid der wereld kan ook wel een soort bekering uitwerken. Maar die is wel berouwelijk, dat wil zeggen, daar krijgen mensen weer berouw van. En dan ga je als een gewassen zeug weer naar de wenteling in het slijken. En als een hond naar het uitbraaksel toe. En het laatste van die mens, zegt de Heer Jezus, is nog erger dan het eerste. Een waarschuwing. En een tweede waarschuwing, gemeente, die daarin ligt. Dat is dat deze farao. En eerst die schenker, dat die schenker en ook die farao beide gebruikt worden om Jozef uit die gevangenis te halen. Dat die beide gebruikt worden, dat Jozef straks verhoogd wordt tot onderkoning, tot Safnat-Paanea, dat ze beide gebruikt worden om straks dat volk van Israël van een hongerdood te redden. En er zelf buiten blijven. Jongens en meisjes, jullie weten misschien wel, als er een huis gebouwd wordt, dan wordt een muur gemetseld en hoe hoger die muur wordt, dan moet daar een steiger gebouwd worden. Een steiger. En dan kunnen de metselaars en de timmermannen, die kunnen daarop staan en van buiten vandaan kunnen ze dan die muren opmetselen, kan het huis gebouwd worden. En als dat huis klaar is, wat wordt er dan met die steiger gedaan? Blijft die daaromheen staan? Nee, die wordt afgebroken. Want die is niet meer nodig. Zo'n steiger heeft veel nut. Maar alleen zolang dat huis nog gebouwd wordt. En als dat huis klaar is, dan wordt dat steigerhout afgebroken en weggedaan. Nou, zo kan het ook in het Koninkrijk van God zijn, dat er mensen gebruikt worden als steigerhout. Die heel nuttig werk doen, onmisbaar werk doen, maar er zelf buiten blijven. Die geen onderdeel zijn van dat huis. En als het Koninkrijk Gods klaar is en als al die levende stenen zijn ingevoegd, dan worden die steigerhout, dan wordt dat steigerhout weggedaan. Het is niet meer nuttig, het is ook niet meer nodig. Dat is ook een werkelijkheid. Dat je dus als dominee gebruikt kan worden. Dat je als ouderling of als diaken gebruikt kan worden. Omdat je op zich ware dingen zegt, maar er zelf dus kennelijk buiten kan blijven staan. Zoals Biliam ware woorden zei. Gedreven werd door de Heilige Geest. Maar het niet kende. Zoals Saul ook eens een moment onder de profeten was. Zoals Judas en Demas het evangelie hebben verkondigd. Steigerhout. Je kunt als onderwijzeres, als onderwijzer, als docent of als lid van een zangkoor de prachtigste mooie melodieën zingen, de mooiste woorden zingen en mensen kunnen daardoor gesticht worden en er zelf vreemdeling van zijn. Gebruikt worden voor anderen. Gebruikt worden voor het Koninkrijk van God. En straks als steigerhout weggedaan te worden. Gemeente, u mag van mij weten, als het daarover gaat, dan slaat de schrik mij wel eens om het hart. Heren, laat ik alsjeblieft geen steigerhout zijn. Al doe ik dan nog zo nuttig werk. En al wijs ik dan misschien de goede weg, maar heren, mag ik er nou zelf ook op gaan? Heb u dat nooit eens als ambtsdrager of als vader of als moeder? Je leest je kinderen voor uit de kinderbijbel, je vertelt ze. Je gaat voor in het gebed en dat je denkt, wat ken ik er zelf van? Dat je wel eens bevreesd bent als je naar je eigen hart ziet. Heren, doorgrond me. Ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me toch op de eeuwige weg. Want o, dat arglistige hart. En als je kijkt naar je overblijvende zonden en zwakheden. En ook Gods kerk, als je kijkt naar dat onvolkomen geloof. En alles wat er nog aan zonde overblijft in het hart. Dan is het niet vreemd dat zo'n avondmaalganger in het formulier zegt dat hij midden in de dood ligt. En dat er een bezwaard en een verslagen hart meegaat. Als je ziet op jezelf, gemeente, dan kom je nooit boven een schenker uit, toch? Op zijn best kun je toch uit je eigen hart die schenkerbelijdenis voortbrengen. Maar je hebt de Heilige Geest nodig die je overtuigt van zonde. En dan gaat het dieper. En dan zul je ook niet kunnen rusten in dat berouw. Dan zul je niet kunnen rusten in die tranen. Dan zul je niet kunnen rusten in een bepaalde verandering. Maar dan komt het uiteindelijk aan op dat laatste. Waar Jozef in deze geschiedenis dan ook voor gebruikt wordt. Die wijze raad. Want aan het slot van dat gedeelte wat we gelezen hebben, dan gaat Jozef een wijze raad geven aan de farao. In vers 33, zo zie nu farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Om voorbereid te zijn op die 7 jaren van dood en verderf. Om niet te eten en te drinken en vrolijk te zijn. En te genieten van het leven, want het duurt toch maar even. Zo zingt dat oppervlakkige levenslied van de wereld. Maar om voorbereid te zijn, omdat God gezegd heeft, de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Al duurt het 7 volle jaren. En 7 is het getal van de volheid. Het kan zo lang duren. De voorspoed, de welvaart, de gezondheid, het kan jaren en jaren goed gaan. Maar de Heer heeft gezegd, de ziel die zondigt zal sterven. En dat leven zal verslonden worden door de dood. En daar heeft de wijze van Egypte geen antwoord op. Die staat daar met een gesloten mond. Ze kunnen van alles doen. Ze kunnen straks ook de staf, net als die van Mozes, in een slang veranderen. Maar voor het werk Gods en het woord Gods zijn ze blind. En weten ze niet wat ermee aan de hand is. Kunnen ze niet verklaren. Het is voor de wijzen en de verstandigen verborgen, zegt de Heer Jezus. Maar nu mag Jozef, gedreven door de geest, die wijze raad geven aan de farao. En hij wijst op die man, zo zegt hij. Die Egypte, ja, die de hele toenmalige wereld kan voorbereiden op die jaren van verderf en van hongersnood. En gemeente, opnieuw zien wij hier een boodschap in liggen. Want terwijl het voor Egypte eindigt in die 7 magere koeien en die 7 dorre aren, mag Jozef zeggen, er is doen aan. De dood hoeft niet het laatste woord te hebben. We kunnen ons voorbereiden op die dood. En dan wijst hij op die man, die wijze man, die hij dan later door Gods voorzienigheid en farao's besluit zelf mag worden. En gemeente, zo zien wij in het evangelie ook Gods antwoord op de dood. En de dood is een werkelijkheid. Die schaduw ligt over ons leven en geen mens kan die dood ontvluchten. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen. En wie redt zijn ziel van het graf? Nou zegt de wereld, dat is dan ook zo, dood is dood. Dood is dood. Nee, zegt God. De dood heeft niet het laatste woord. Het evangelie is een woord van eeuwig leven. En waar de wereld niet anders overhoudt dan de dood alleen. En waar al die begeerlijkheden in de dood verdwijnen. Waar het een kwestie is van opgaan, blinken en verzinken. Daar zegt God, en ik heb een man besteld. En die zal de dood verslinden tot overwinning. Hoort u het, gemeente, dan gaat het net andersom. Niet het leven wordt verslonden, maar de dood wordt verslonden tot overwinning. En dan is die meerdere van Jozef voor naar deze oude, koude aarde gekomen, vol van dood en verderf. Is ons in alles gelijk geworden. De gestalte van dienst krijgt van een slaaf aangenomen, zoals Jozef daar in Egypte. Een gevangene geworden van de boeien van de zonde en van de dood. Maar op die paasmorgen, daar in Jeruzalem, daar braken de banden van de dood en van de zonde en van de hel. Toen hij werd opgewekt door de Vader en een goedkeuring kreeg op het werk dat hij volbracht had. En mocht opstaan uit de doden. Toen het graf werd geopend. En toen de dood werd verslonden tot overwinning. En nu mag ik dat wonder verkondigen. Die wijze raad. Och, dat gij ook in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede is dienend. Tot mensen die rijk en verrijkt zijn. En aan geen ding gebrek lijken te hebben. En in die 7 vette jaren en in die 7 jaren van overvloed maar willen blijven steken. Je weet niet dat je arm bent. En blind. En jammerlijk. En naakt. Ik raad u, zegt de Heer Jezus, dat gij van mij koopt goud, beproefd uit het vuur. En ogen zalf, opdat gij zien moogt. Hoort aandachtelijk naar mij, zegt Christus, en uw ziel zal leven. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren ze tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Gemeente, u ligt midden in de dood en jij wordt door de dood omvangen. Maar de woorden van het eeuwige leven worden je verkondigd. En dat zelfs met bevel van bekering en geloof. Komt, buigen we ons dan biddend voor de Heere. Laat ons voor Hem knielen. En laat ons in deze geschiedenis ook weer zien, gemeente, hoe welwillend dat Hij is. Waarom zou de Heere nou deze geschiedenis en zoveel andere geschiedenissen en woorden en psalmen en teksten in de schriften hebben op laten nemen? Enerzijds die ernstige waarschuwing. Gedenk toch te sterven. Maar anderzijds ook die rijke, ruime nodiging. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde. En wordt behouden. Wordt behouden. Hoort en uw ziel zal leven. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat is de wijze raad. Die God vanuit zijn evangelie ook deze ochtend wil laten verkondigen. Ik raad u dat gij van mij koopt. Bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? En dan hoeft een arme en ellendige zondaar niks anders te doen, gemeente, dan de vinger te leggen bij die algemene belofte. Daar begint het in het geestelijke leven toch mee. Juist als de Heer ons overtuigt van zonde. Juist als we ons overtuigd worden van onze broosheid en dat we moeten sterven voor God. Dan wil de Heer die belofte van het evangelie laten verkondigen dat Hij de opstanding is in het leven. En dat wie in Hem gelooft, zal leven al waar hij ook gestorven. En dan vraagt Hij heel eenvoudig, gelooft gij dat? Gelooft gij dat? Niet begrijp je dat, want ik begrijp er niks van. Maar gelooft gij dat, of we zeggen, vertrouw je daar nu op? Dat als je nou de toevlucht neemt tot mijn bloedwonden, als je leert schuilen onder mijn vleugelen, als je met de koorden der veroordeling om je hals naar hem toekomt, Heere, hier ben ik, zo verloren en zo schuldig, zo sterfelijk en zo broos als ik ben. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Zulk een gemeente wordt nooit beschaamd, nooit. Want hij zegt, nog nooit heb ik tegen de huizen Jacobs gezegd, zoek mij tevergeefs. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Geliefde gemeente, hoe zalig is het volk dat naar die klanken hoort. Amen.
Thank you.
Heere, ootmoedig danken wij u dat u met die blijde boodschap van het leven tot mensen komt die door eigen schuld midden in de dood liggen. Die door die diepe val hebben veroorzaakt dat er dood en verderf is. En die daaruit nooit meer zichzelf kunnen bevrijden. Maar dat u, Heer Jezus, bent gekomen vanuit uw goddelijk welbehagen om de dood te verslinden tot overwinning. En dat u, als de meerdere van Jozef, de vorst des levens bent, met woorden van eeuwig leven. Heere, dat wij dan die woorden zouden mogen horen en ook zouden leven. Hoe zalig is dat volk dat naar die klanken hoort, gehoorig is aan die klanken, gehoorzaam is, bij wie die onberouwelijke bekering tot zaligheid mag gevonden worden. We smeken u, Heer, om de bediening van uw geest, dat die zelf de prediking zal achtervolgen, onbekeerden tot stilstand brengt, zoekende zielen tot Christus zal leiden en het geloof in Christus zal versterken bij die dat hebben mogen leren beoefenen. Dat u met ons zijn het verdere van deze dag. Wil onze broeder Bor ook deze middag alles schenken wat hij nodig hier heeft en ons in Kralingen. En geef ons zo'n gezegende rustdag. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Psalm 32 vers 4 zingen wij tot slot. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Het vierde van 32. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.